Hallo, hoe is het allemaal? Gaat het goed? Ja? Dit zijn alle mensen die nog geen vakantie hebben kunnen boeken voor deze week misschien? Nee. Hey, het is natuurlijk al bijna vakantie. Maar dat gezegd hebben, dat weet ik eigenlijk ook van ja, ik werk in het onderwijs. Dus voor mij is het dan echt vakantie. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen die werken gewoon keihard door. Wie zijn dat? Wie werkt er gewoon hele vakantie? Ja, oh man, zegen. Ik hoop echt dat jullie daar de kracht en de energie voor gaan krijgen. En ik geloof dat God dat ook wil geven. Zijn er ook mensen die al terug zijn van vakantie? Ah, super. Ah, niet heel veel, maar wel, was het leuk? Gelukkig. Hey, en de reden waarom we vaak op vakantie gaan, tenminste in mijn geval, als ik op vakantie ga, dat is dit jaar dus niet. We hebben net een huis gekocht en er moet nog best wel veel verklust worden. En dat zijn ook allemaal klusjes die kunnen op zich volgens mij best wel, dat zou ook in 2 weken kunnen. Ik kan dat niet, dus ik heb daar 6 weken voor nodig. Maar normaal gesproken, als Bediende en ik op vakantie gingen, dan doe je dat eigenlijk om weer op te laden. Toch? Om weer te herstellen. En al je spanningen die je op je werk hebt, die je op je studie hebt, stress die je ervaart, dan ga je op vakantie. En zodra je het vliegveld oploopt, dan valt die spanning van je af. Of niet? Niet echt, hè? Tenminste, wie herkent het dat als je gaat wel op vakantie met het idee om hersteld te worden, het idee om helemaal weer opgeladen terug te komen. Maar wie kent het wel dat je dan zeg maar gestrest op vakantie gaat en dat je met nog meer stress en iets bruiner terugkomt? Wie kent dat? Ja, dus ik ben gelukkig niet de enige. Het is vakantie heeft voor mij altijd, het is mooi, maar het is ergens is het ook een soort illusie. Dus voor degene die nog op vakantie gaan, dat is mijn mening. Waarschijnlijk kom jij helemaal rustig terug. Maar in mijn geval, en helemaal toen we zeg maar met kinderen voor het eerst op vakantie gingen, nou, dat is nogal wat. Dat is nog wel pittig. En, maar ook toen we met z'n tweeën waren, dan gingen we op vakantie. En vaak is het heel lastig om herstel, rust te pakken, als je geen controle hebt op situaties. Een van de eerste vakanties waar Bediende en ik naartoe gingen, toen we net getrouwd waren, toen gingen we naar Kalkan, een mooi kustplaatsje ergens in Turkije. En dan kom je daar en je spreekt de taal niet. En toevallig dat gebied waar we waren, want je hebt echt best wel hele toeristische plekken waar alle locals ook gewoon goed Engels praten. Maar waar wij zaten viel dat eigenlijk best wel tegen. En we hadden zo'n all-inclusive vakantietje en we landden daar dus. Maar toen moest je best nog wel een heel stuk naar het hotel rijden. En toen stonden we daar op het vliegveld en we werden er netjes opgehaald met zo'n busje. Maar die taxichauffeur die sprak de taal niet echt. Onze taal niet. Hij sprak zijn taal perfect, maar hij sprak onze taal niet echt. Dus wij stappen in. Hij wist gelukkig waar we naartoe moesten. Maar wij wisten niet zo goed hoe lang het rijden was. En dat was nog best wel lang. En wij kenden die wegen niet. En het was daar ontzettend donker, want we kwamen 's nachts aan. He, dat is ook nog zoiets, je boekt zo'n 8-daagse reis, maar de eerste dag en de laatste dag, dat is op een onmogelijke tijd, dus die dag is dan eigenlijk al voorbij. En wij kwamen daar in dat busje en hij ging elke keer als hij zeg maar om een berg heen moest, zo'n haarspeldbocht, dan ging hij gewoon echt over de binnenbaan. Echt zo van, ja, dan zijn we er sneller. En ik dacht, ja, prima, maar dat is wel heel erg gevaarlijk. En hij heeft een paar keer moeten uitwijken voor auto's, dus het begon al niet heel erg relaxed. En ineens halverwege de route stopte die. En toen zei hij bij een heel verlaten tankstationnetje met allemaal mensen die ook geen Engels praten. En wij vroegen, wat gaan we doen? Yes, yes, sit. Ik zei, ja, oké. Okay. Echt onder zo'n plek met zo'n knipperende TL-lamp. Het iets te veel films gezien die ook zo gingen. Dus ik dacht, ik vond het echt doodeng. En dan zit je daar en je hebt geen controle op de situatie. Bleek dat hij gewoon pauze had. Tuurlijk, hij werkt en dan heb je af en toe pauze. En dat was precies tijdens ons ritje. Dus Hij heeft daar gewoon 3 kwartier gezeten. En wij 3 kwartier in spanning. En we wisten gewoon niet wat we moesten doen. En dan kom je bij zo'n hotel, 's nachts. Uiteindelijk kwamen we daar gelukkig aan. En natuurlijk, die man was hartstikke lief. En in het hotel was het personeel ook hartstikke lief. Maar ja, we moeten wel een kopie van je paspoort zien. Dus die geef je dan. En dan wordt niet aangekondigd wat ze ermee gaan doen. Waarschijnlijk een kopietje maken. Maar dat wordt niet gezegd. Nee, die persoon vertrekt gewoon. En een half uur later heb je nog steeds je paspoort niet. Dus je denkt, oh, kom ik hier ooit weer weg? En dat zijn allemaal dingen die bij vakantie horen. Maar toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen ontdekte ik eigenlijk, ben ik in mijn leven zo vaak op zoek naar herstel. Op zoek naar loslaten van wat mij spanning geeft. Dingen die mij bezighouden, fouten die ik ooit heb gemaakt, die mij steeds blijven achtervolgen. Hoe krijg ik daar herstel in? En het is heel moeilijk om herstel te krijgen als je tegelijkertijd steeds controle wil houden over de situatie. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dat is iets wat bij veel mensen een rol speelt. En dat is ook iets wat in het leven van Jacob heel erg speelt. En we hebben al meerdere preken gehad. Het is ook een prekenserie, dus het gaat nu weer over Jacob. Maar het gaat over zijn manier hoe hij uiteindelijk hersteld wordt door God. En dan zul je denken, joh, wat vertel je dat nu al, dat God dat doet? Ja, we zijn in een kerk. Ik zou ook geen andere manier kunnen bedenken wat een antwoord zou zijn. Dus ik verklap het alvast, God kan het doen. Maar we moeten misschien ook even eerlijk naar onszelf kijken, van maar hoe doen wij dat dan? En komen wij wel eens op het punt dat we het ook daadwerkelijk aan God gaan overlaten? Ik wil met jullie lezen uit Genesis 32 vers 6 tot en met 12. Jacob die heeft boodschappers, verspieders, mensen weggestuurd, want hij heeft veel meegemaakt al. Ik kom daar straks allemaal op terug wat hij allemaal heeft meegemaakt. Maar hij weet, mijn broer Esau is ergens in de buurt. En hij heeft ooit een keer iets geflikt. En hij weet dat zijn broer waarschijnlijk heel erg boos is. Dus hij stuurt verspieders erop uit. Hij stuurt boodschappers weg. En die komen terug. En vanaf vers 6 staat er. De boodschappers keren na een enige tijd terug met het nieuws dat Esau hen tegemoet kwam met een leger van 400 man. Jacob verbleekte van schrik. Hij deelde zijn huishouden met de kudde en de kamelen in 2 groepen en zei, als Esau de ene groep aanvalt, kan de andere groep misschien ontsnappen. Toen bad Jacob, God van mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac, Heere, die mij heeft gezegd dat ik moest teruggaan naar het land van mijn familie en die beloofde goed voor mij te zijn. Ik ben het niet waard dat u mij zoveel goedheid hebt bewezen, steeds weer, zoals u had beloofd. Toen ik van huis vertrok, had ik alleen maar een staf en nu heb ik 2 legers. Och Heere, bescherm mij nu ook tegen mijn broer Esau, want ik ben bang. Bang dat hij mij en deze moeders en hun kinderen komt doden. Maar u hebt mij beloofd goed voor mij te zijn en mijn nakomelingen talrijk te maken als het zand langs de zee. Wat Jacob hier doet is hij herinnert God aan de belofte die hij ooit heeft gedaan aan zijn opa, aan zijn vader en aan hem. Hij weet hoe goed God is. Hij weet hoe trouw God is. Hij weet dat God een bepaald plan voor hem heeft klaarliggen. Net zoals dat jullie eigenlijk al weten dat het einde van deze preek zal eindigen met dat je het bij Jezus moet zoeken. Ik denk dat de meeste mensen, de meeste van jullie komen hier ook in de wetenschap dat God degene is die het kan doen. Maar waarom komen we hier dan nog steeds? Als wij het antwoord zo goed weten. Waarom hebben wij dat steeds nodig om te horen? Nou, blijkbaar misschien wel om dezelfde reden dat Jacob had. Ondanks dat hij deze belofte gekregen had van God. Ondanks dat hij wist door een openbaring dat God zei, joh, ik ga altijd met je mee, overal waar jij bent. En ik zal je zegenen, ik zal je talrijk maken. Allemaal grandioze dingen. Ondanks dat hij het wist, had hij toch steeds het gevoel dat hij het zelf moest doen. Hij was een gebroken man en het begon eigenlijk al in zijn kindertijd. Het begon met 2-0 achterstand. En velen van ons zijn ook zo begonnen. En misschien niet per se dat de een het heel heftig heeft gehad. Maar allemaal dealen wij nu met situaties waar we soms tegenaan lopen, waar we niet mee aan kunnen gaan, door kleine zaadjes die in onze kindertijd, in onze tienertijd al geplant zijn. Dingen waar we toen een keer de fout in zijn gegaan. Waar we toen niet in bevestigd zijn geweest. Waar we toen gekwetst zijn. Waar we toen misschien misbruikt zijn geweest. Dat zijn allemaal situaties die ervoor zorgen dat we nu op latere leeftijd ineens merken van, hey, ik functioneer niet op de manier zoals ik eigenlijk zou moeten functioneren. Zoals ik eigenlijk zou willen functioneren. Ik mis iets. Er is iets beschadigd in mij, maar ik weet niet hoe ik herstel vind. En Jacob die begon eigenlijk zijn leven als een tweelingbroertje van Esau. En hij werd als tweede geboren en dat hield in dat hij gewoon minder waard was dan zijn broer. Zijn broer was belangrijker, die had het eerste geboorterecht. Die zou eigenlijk de nieuwe aartsvader moeten zijn. Die verdiende de zegen en Jacob die kreeg ook wel een zegen. Maar dat was niet de zegen die de eerstgeborene zou moeten krijgen. Dus hij begon al met achterstand. En veel van ons kunnen misschien terugkijken naar hun kindertijd en denken van ja, ik kwam op deze wereld en ik stond eigenlijk al achter. Ik had een gezin waarin ik geboren werd wat eigenlijk niet functioneerde zoals een gezond gezin zou moeten functioneren. Of ik had broers en zussen die mij verkeerd behandelden. En wat je ook hebt meegemaakt, wat je vaak ziet, is dat wij een soort copingstrategieën, manieren gaan bedenken, hoe ga ik hiermee om? En dat is voor iedereen anders. En voor Jacob was dat bedriegen. Trucjes. Slinkse wijze eromheen. Zijn broer was meer, pap, vuist op je neus. En Jacob was meer achtergrond. Stiekem eromheen, mama's hulp gebruiken en het werkte. Maar Jacob die maakte toen dus wel eigenlijk iets kapot in zijn relatie met zijn broer. En wat daar ontstond, terwijl hij op zoek was naar herstel, zorgde hij door zijn manier van herstel zoeken eigenlijk voor meer schaamte. Hij vlucht weg. Hij komt bij zijn oom terecht. En hij heeft helemaal niks. Hij heeft die zegen waar hij zo lang voor gevochten heeft. Maar uiteindelijk komt hij op een plek waar er eigenlijk nog niks van te zien is. God heeft in die tussentijd, op die reis daarheen, heeft hij wel een openbaring gegeven van, joh, dit ga je allemaal krijgen en ik hou ontzettend veel van je en ik ga met je mee. Maar hij komt daar op die plek bij zijn oom en weer merkt hij van, joh, ik sta weer achter. Ik sta weer op een punt in mijn leven waarin ik niet functioneer, waarin ik niet in mijn volle potentie kan bereiken. En ik heb herstel nodig. Maar nu wordt hij niet alleen uitgebuit door zijn oom. Hij heeft ook nog die schaamte wat hij zijn broer heeft aangedaan. Het verlies dat hij zijn ouders moest achterlaten terwijl hij wist dat zijn vader al op sterven lag. Dus die jongen die heeft nu al ontzettend veel meegemaakt. En dat herstel ging hij zoeken in hard werken. Hij zag daar een dochter van zijn oma. Hij dacht, die wil ik hebben. Hij zag grote kuddes en hij dacht, ja, als ik nou een deeltje sluit, dan kan ik die krijgen. Dus wat hij dacht, is misschien kan ik die leegte. Dat gevoel toen ik hier kwam met ik heb niks. Misschien kan ik dat wegwerken. Kan ik dat herstellen door zoveel mogelijk te werken en zoveel mogelijk eigen te maken. Mijn imperium te bouwen. En ik denk dat veel van ons ook een bepaalde leegte, een bepaalde gat hebben in ons hart, in ons ziel. door wat er ook is gebeurd. En wij denken dat de enige manier waarop wij eruit kunnen komen, en misschien denk je dat niet eens bewust, maar onbewust is gaan, werken, werken, doorgaan. En dan kan ik heel veel dingen verkrijgen. Dan kan ik heel veel spullen krijgen. Dan heb ik straks eindelijk een partner. Dan heb ik straks een heel mooi huis. En dan heb ik straks 2 auto's. Waarvan 1 Tesla. En dat wordt helemaal fantastisch. En op het moment dat ik dat heb, dan is het goed. Dan is mijn hart volledig rustig. En sommigen van ons die komen zelfs op dat punt. En dan ben je op dat punt en dan denk je, ah, ik heb inmiddels 2 Tesla's en een gigantisch groot huis. Alleen mijn buurman heeft 2 van zulke huizen en hij heeft 3 auto's. En hij heeft ook nog een vakantiehuis ergens in een plaatsje in Turkije, in Kalkan. En dat je dan echt denkt, dit is het ook niet. Dit is het ook niet. Ik herken dat heel erg van mijn studie. Toen ik dacht, als straks mijn studie klaar is, dan is mijn leven in rustig vaarwater. En met studie bedoel ik basisschool. Ik dacht het toen al. Ik dacht, als ik straks groep 8 heb gehaald, hè, die CITO-toets, ja, dan kan ik gewoon chillen. Wat doen mijn ouders nou? Die zie ik ook altijd gewoon thuis. Die doen volgens mij helemaal niks. Dus als ik straks van de basisschool af ben, en dan kom je op de middelbare school, en je herkent dat wel. Dat je altijd een soort lat voor jezelf neerlegt, dat je denkt, als ik die nou eenmaal bereik, dan is het rustig. Dus ik moet heel hard werken, en dan kom je op dat punt, en dan ben je 10 seconden ontzettend blij op je diploma-uitreiking. Je krijgt een roos, er wordt geklapt door mensen waarvan je er maar 6 kent, en de rest ken je niet, want die komt voor de anderen. En dan denk je, wauw, en na een minuut denk je, oh, nou, ik moet maar eigenlijk gewoon morgen weer vakken vullen. Dus er verandert niks, lijkt het, door heel hard te werken. Door heel hard te knallen, door heel hard te gaan en door heel veel te verkrijgen. En dat merkte Jacob ook. Dus hij had al een keer zich anders voorgedaan, een andere identiteit aangenomen, gedaan alsof hij Esau was. Want dat is wat we vaak ook doen. Dat is wat we op social media doen. Social media, wij gooien filtertjes over onze foto's heen. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde wat Jacob doet als hij een geitenvelletje over zijn huid doet om te doen alsof hij Esau is. Hij is gewoon een heel tenger, lief mama's kindje. Maar hij moet overkomen om die zegen van zijn vader te krijgen. Om die erkenning van zijn vader te krijgen, moet hij doen alsof hij een hele stoere, ruwe bonk is. Dus hij gooit er een Esau geitenvel filter overheen. En dat is wat wij ook doen in ons leven. En dat werkt niet altijd. Dus gaan we op de andere plekken gaan we het invullen door keihard te werken. En als dat niet werkt, en dat sluit heel erg aan op die preek van vorige keer waar Mark het had over vluchten. Dan denken we misschien moeten we van omgeving veranderen. Misschien moeten wij een andere weg inslaan. Misschien moet ik me laten omscholen. Misschien moet ik verhuizen. Misschien moet ik een wereldreis gaan maken. En je ziet het zoveel om je heen. Ik heb zoveel collega's die reizen, die weggaan, die verhuizen, puur met het idee, dan ga ik mezelf vinden. Mensen die naar India reizen en een tempel gaan bezoeken met het idee van als ik dan terugkom, dan ben ik heel. En het lijkt vaak ook wel even te werken. Maar geloof me, waar je ook naartoe vlucht, waar je ook naartoe reist, hoe lang je ook reist, als jij herstel nog niet hebt gevonden voor datgene wat er in jou kapot is gegaan, wat jouw identiteit niet compleet maakt, maakt niet uit in welke uithoek van de wereld je zit. Je neemt het mee. Herstel is dus niet te vinden in je anders voordoen. Herstel zit ook niet in je vermogen, in je harde werken en alles wat je krijgt. En herstel zit ook niet in de omgeving waar je naartoe gaat. Jacob heeft dit allemaal ondervonden. En dit gebed wat we zo net hebben gelezen, dat hij God eigenlijk smeekt. Zie om naar mij. Ik weet dat u heeft dat ooit een keer beloofd, maar nu moet u het echt doen. Want hij merkt, hij gaat nu verplaatsen naar weer een andere omgeving. Maar datgene wat hij ooit in zijn tienertijd verkeerd heeft gedaan, wat nooit hersteld is, achtervolgt hem nog steeds tot op deze dag. En hij smeekt op dat moment tot God. Grijp in. En ik denk dat veel mensen van ons zo vlak voor de vakantie deze boodschap nodig hebben. Ik denk dat als het deze boodschap voor jou is, dat je dat nu al wel ergens ongeveer begint te voelen. Hoef ik nog niet eens bij de climax te zijn. Ik denk datgene voor wie dit is, nu al wel beseft, hier moet ik iets mee. Er zijn wonden uit mijn kindertijd, tienertijd. Misschien zelfs dingen waar je zelf helemaal geen invloed op hebt gehad, die jou zijn aangedaan, waarvan je weet, die hebben patronen gemaakt, die hebben copingstrategieën veroorzaakt, dingen gedaan waardoor ik nu niet de persoon ben die ik zou moeten zijn. Dan kun je maar één ding doen en dat is al je hoop vestigen op God. Hij kan dat doen. Net zoals dat wat Jacob doet. Jacob doet dat hier ook. Hij zegt, God, u bent de enige die het kan. En als ik heel eerlijk ben, heb ik dat al zo vaak gezegd. Alleen het typische is, en ik heb zo net niet verder gelezen, maar als je het verhaal doorleest, dan houdt hij dit hele pleidooi bij God. En dan zegt hij, God, u bent degene die moet ingrijpen. U bent degene die wat moet doen. En hij eindigt zijn gebed. En hij verdeelt zijn kudde in 4 groepen. En bij elke groep zet hij een knecht neer. En elke knecht krijgt een boodschap. En ze krijgen allemaal een manier hoe ze zijn broer 1 voor 1. Het is echt een soort management tactiek. Die broer die wordt niet in 1 keer overrompeld met cadeaus. Nee, dat doe je in 4 keer. En dan op die manier dan wordt die broer steeds milder. Dus hij vraagt aan God. Hij proclameert zelfs, God, u bent de enige die kan ingrijpen in deze situatie. Ik kan alleen niet langer wachten dan 10 seconden, want ik heb zelf al een idee, dus ik ga het toch maar weer zelf doen. Wie herkent dat? Als je heel eerlijk bent, wie herkent dat? Ik heb zo vaak situaties gehad. Dat ik zei, Heer, wat moet ik doen? Wilt u ingrijpen? U bent de enige die iets kan doen in deze situatie. En ik open mijn ogen en ik pak mijn telefoon. En ik ga sms'en, ik ga dingen opzoeken, ik ga YouTube tutorials kijken. Hoe ik het toch allemaal zelf kan doen. Is dat dan slecht? Betekent het dat je alleen maar niks moet doen en moet wachten op God? Nee, natuurlijk niet. Maar als we verder lezen, dan zie je eigenlijk dat God er op dit moment ook wel een beetje klaar mee lijkt te zijn. En ineens krijgt het verhaal een hele gekke wending. Jacob die doet weer zijn eigen ding. Weer zelfcontrole houden. Hij weet dat God voor hem een identiteit heeft klaar liggen, maar toch gaat hij ervan uit dat hij het weer zelf moet doen. En het wordt nacht. Iedereen slaapt. Jacob is alleen. En dan staat er ineens in de Bijbel, Genesis 32, vers 22 tot en met 30, gaat het verhaal verder. Maar midden in de nacht stond hij op, wekte zijn 2 vrouwen, de 2 bijvrouwen en de 11 kinderen, en trok bij een doorwaadbare plaats het riviertje de Jabok over. Toen ging hij alleen terug naar het kamp. En daar vocht iemand met hem tot het dag werd. En toen de ander merkte dat hij het gevecht niet kon winnen, sloeg hij Jacob op de heup, zodat het gewricht uit de kom schoot. Toen zei de ander, laat mij los, want het wordt dag. Maar Jacob hijgde, ik laat u niet los, voordat u mij heeft gezegend. Hoe heet u? Vroeg de ander. Jacob, was het antwoord. Zo zult u niet langer heten, vertelde de ander hem. Voortaan heet u Israël, want u hebt met God en de mensen gestreden en overwonnen. Toen vroeg Jacob de ander, wat is uw naam? Dat moet u niet vragen, antwoordde de ander. En hij zegende Jacob daar. En Jacob noemde die plaats Peniel, het gezicht van God. En zei, ik heb God recht in de ogen gekeken en toch is mijn leven gespaard. Ik wil je even stel je even voor, zo'n worsteling. En heel veel theologen die hebben het hierover gehad. En wat ze eigenlijk zeggen is, die man met wie hij worstelde. Ja, er staat hier geen man, dus ik doe het even hiermee. De man met wie hij worstelde, dat was God. Of een engel van God. En heel veel zijn het er niet over uit, maar de meeste, als je een poll zou doen, dan is de meerderheid zegt, dat moet een voorafschaduwing van Jezus zijn geweest. Dat moet Jezus Christus zijn geweest. De Zoon van God die met hem worstelde. En dan kun je zeggen, waarom valt hij hem lastig? Waarom gaat hij worstelen met Jacob? Maar Jacob, die is eigenlijk in gevecht met God. Hij is in gevecht met Jezus. En dit is eigenlijk een fysieke uiting van het gebed wat hij daarvoor al had. U had het toch al beloofd, u zou toch voor me zorgen. Want ergens heeft hij dondersgoed het besef dat dit een bovennatuurlijk iemand is. Hij weet, dit is een God. Waarom zou hij anders vragen om een zegen? Hij staat daar. En hij is aan het worstelen, hij is aan het trekken. En hij is aan het vechten. En al die emoties, al die strijd, al die dingen waarin hij eigenlijk herstel had moeten krijgen van God. Dat is die nu een appeltje aan het schillen met zijn vader. Met God. En hij is aan het vechten, hij is aan het trekken, hij is aan het duwen. En veel van ons zijn op dit moment in ons leven precies op een punt waarvan je denkt van ja, vertrouw ik nou nog volledig op God? Of vertrouw ik toch veel meer op mezelf? En dat is een worsteling, dat is een strijd. En in plaats van dat God daar een kant-en-klaar antwoord op geeft, zo van, joh, plop, en nu voel je je lekker. Ik geloof dat hij dat kan. Nee, hij doet dat niet, hij is aan het vechten. Hij trekt aan hem. Waarom? Hij wil dat Jacob zich overgeeft. Dat Jacob zich klein maakt voor God. Maar dat doet hij niet. En als God doorheeft van, joh, Jacob, je geeft je helemaal niet over, dan zegt hij, laat me dan maar gaan. Laat me alsjeblieft gaan. God zegt niet, ik laat jou gaan. Dat is vaak het idee wat we hebben als we in een moeilijke situatie zitten. Maar er zijn situaties in ons leven waarin God zo graag met ons door wil. Waarin God zo graag wil ingrijpen. Ons zo graag wil zegenen. Maar dat wij ons gewoon niet klein willen maken voor hem. Wij willen het niet accepteren. Wij willen zelf filtertjes over ons leven blijven gooien. Zelf hard blijven werken. We willen zelf vluchten wanneer wij denken dat het goed is. Maar God houdt hem op die plek. En die laat hem reflecteren en over zichzelf nadenken. En op een gegeven moment zegt hij, laat me dan maar gaan. Net zoals al die keren waarin jij wist wat ik had beloofd. En toch ervoor kiest om het zelf te doen. En dit is een moment waarop ik tegen jou wil zeggen, laat jij God nu gaan. Of durf jij net als Jacob te zeggen, nee, dit is de laatste keer, ik laat u niet gaan. Ik wil dat u mij zegent. En op het moment dat Jacob dat zegt, ik wil dat u mij zegent, doet God iets wonderlijks. Hij zegent hem niet alleen. Hij luistert niet naar, dat zou natuurlijk wel een bak zijn, dat is Jacob dan ook nog eens op die manier het gesprek wint van God. Nee, hij zegt tegen Jacob, hij geeft hem eigenlijk iets beters. Niet gewoon een zegen, niet iets wat Jacob verwacht, nee, hij geeft hem een volledig nieuwe identiteit. En dat is wat God ons wil geven. En Jacob die vraagt, zegen mij. En God zegt, hoe heet je? Hij weet donders goed hoe hij heet. Maar hij wil het uit zijn mond horen. En Jacob zegt, ik heet Jacob. En daarmee bevestigt hij zijn identiteit. Onze naam is onze identiteit. En hij zegt, God zegt, hoe heet je? En hij zegt, ik ben een bedrieger. En dan zegt God, vanaf nu ben je niet meer een bedrieger. Maar heet je Israël. Je bent iemand die vecht, die gevochten heeft met God en met mensen. En die daar sterker is uitgekomen. God geeft hem een krachtige identiteit. En hij maakt hem heel. En als je de rest van de verhalen hierna doorleest, dan zie je ook dat er iets verandert in Jacob. Hij wordt ook daadwerkelijk een Israël. En dat is ook wat God voor ons heeft weggelegd. En ik wil graag afronden met nog een vraag. Want het kan best zijn dat je denkt, oké, maar dat was Jacob. En God had daadwerkelijk inderdaad een plan voor Israël. En daar had hij Jacob voor nodig. Maar wie ben ik? Ik ben geen Jacob. Ik word geen Israël. Misschien zijn dat gedachten die je hebt. Maar ik wil je straks vragen dat als deze preek iets heeft losgemaakt in jou. Als jij denkt, mijn identiteit is niet de identiteit die Jezus Christus voor mij heeft. Dan wil ik vragen of je straks naar ministry toe gaat om daarvoor je te laten bidden. En om te zeggen, ik kan God pas loslaten op het moment dat hij mijn identiteit herstelt. En ik geloof dat God dat wil doen. En hoe weet ik dat? Ik weet dat doordat een paar duizend jaar na dit verhaal stapte er ook een man in een rivier. En dat was Jezus Christus. Toen nog slechts een zoon van een timmerman. Niet meer, niet minder. Niemand wist nog wat hij ging doen. Niemand wist wat hij van plan was. Hij was gewoon een timmerman. En op het moment dat Jezus in die rivier staat, samen met Johannes de Doper, breekt de hemel open. En dan komt de Heilige Geest en die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Daar in die rivier wordt Jezus Christus zijn identiteit bekend. En vanaf dat moment, op het moment dat Jezus Christus zijn identiteit kreeg, heeft hij er alles aan gedaan om mensen te bereiken, te vertellen over het Koninkrijk van God. Met als gevolg dat hij zijn leven gaf in plaats van ons. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden en hij stond op uit het graf. En in die kracht, vanuit dat besef, mogen wij weten dat de identiteit die Jezus kreeg, de Zoon van God, over is gegaan op ons. Ook wij zijn zonen en dochters nu van God. Dat is de identiteit die God voor ons heeft. En dat klinkt nu misschien heel abstract. En dat klinkt nu misschien heel erg als verhaal uit de Bijbel. Maar als jij het gevoel hebt, ik moet hier ergens wel iets mee, dan wil ik je uitdagen om straks voor je te laten bidden. Vraag aan God, wilt u het concreet maken? Wat heeft u in gedachten voor mij? Wie ben ik? Wilt u mijn identiteit herstellen? Ik wil de band naar voren vragen, dan ga ik afsluiten met gebed. Ik wil eigenlijk ook iedereen gewoon vragen om alvast te gaan staan. Want ik geloof oprecht, en dat gevoel had ik al tijdens de voorbereiding. Er zijn hier mensen, eigenlijk waaronder ik, die gewoon, net zoals Jacob, te veel vertrouwen op hun eigen kunnen. En het is heel erg een paradox, omdat je tegelijkertijd voelt dat je het niet zelf kan. En toch denk jij dat jij de enige oplossing bent. En als je dat gevoel hebt, als je dat ervaart van ja, hier loop ik tegenaan. Ik loop aan tegen alle keren dat ik mijn identiteit zelf een beetje probeer te verbloemen en mooier probeer te maken. Als je denkt, ik vlucht in werk en in materialisme en in dat soort zaken. Als je merkt dat je steeds maar weer op de vlucht bent. Je stopt met dingen waar je nog maar net aan begonnen bent. In de angst dat je het toch niet gaat redden. De angst dat je niet goed genoeg bent. Als dat soort zaken knagen aan jouw identiteit, dan wil ik je vragen, wil je je ogen sluiten en met me meebidden? Liefdevolle Vader, we komen voor uw troon met gewoon wie we zijn. Gewoon zoals we zijn. Heer, en dat mag ook van u. U zegt ook dat wij bij u mogen komen zoals we zijn. Maar dank u wel dat uw genade zo groot is dat u ons eigenlijk nooit wil laten gaan zoals we zijn. U wilt ons veranderen naar dat beeld wat u voor ons heeft weggelegd. Niet eens omdat u dan meer van ons gaat houden, maar omdat u weet dat wij dan in staat zullen zijn om meer van onszelf te houden. Want als wij echt herstel willen vinden, dan kan dat alleen door u. Dan kan dat alleen als u onze identiteit verandert. Heer, sommige van mensen hier, sommige van ons zijn zo ontzettend aan het worstelen met u. Moet ik nou vertrouwen in die beloftes die u geeft? Moet ik nou vertrouwen in al die dingen die u zegt in uw woord? Of moet ik toch maar weer vertrouwen op mezelf? Want ik zie zoveel pijn om me heen. Ik zie zoveel situaties om me heen waarin u ook niet heeft ingegrepen. En dat brengt ons aan het twijfelen. En sommige van ons zijn al nachtenlang aan het worstelen met u. En dit is het moment waarop het dag wordt. En waarop u zegt, ga je me loslaten? Of ga je me vragen om een zegen? Heer, ik bid u, Heer, en ieder van ons die verlangt naar die zegen. Die zegt, ik kan u niet loslaten voordat u mij zegent. Voordat u mijn identiteit herstelt. Wilt u ingrijpen in de harten van deze mensen op dit moment? Als jij die persoon bent, dan wil ik je ook uitnodigen. Je hoeft niet per se je hand op te steken. Maar ga straks naar het ministry toe. Laat voor je bidden. En neem ook deze vraag mee. Dat als God zegt, ik wil je zegenen, maar wie ben je? Probeer voor jezelf te bedenken wat datgene is. De leugen waarin jij gelooft. Voor Jacob was dat de bedrieger. Maar wat maakt jou tot wie jij denkt dat je bent? En wat jou belemmert tot wie je eigenlijk zou moeten zijn? Neem dat mee als je naar ministry gaat en laat ervoor bidden. En ik geloof dat God wil ingrijpen in jouw situatie. Dat hij leven wil spreken over jou en door jou heen. Dank u, Heer, dat u dit wilt doen. Dat u ons wilt zegenen, dat u van ons houdt. Dat u alles heeft gegeven. Zodat wij in onze ware identiteit kunnen, mogen en zullen wandelen. In Jezus' naam. Amen.